In 1 Petrus 1 zijn we nog steeds bij de adressering door Petrus. Adressering die gericht is aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Kortom, het is een hele toestand in Turkije, denk ik altijd als ik het lees. Want ja, daar zijn deze gebieden dan toch te zoeken, te vinden. En wat vreemdelingen betreft heb ik u uitgelegd dat het feitelijk betekent lui die zich daar gevestigd hebben. En dus eigenlijk van oorsprong daar niet thuis horen. Want dat is de betekenis van de term. Vreemdelingen, dit woord voor vreemdelingen. In de zin van allochtonen zal ik maar zeggen, dat is het eigenlijk. Met andere woorden, ze zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verstrooid geworden. Nou, bestaat het, ik weet niet wat ik er precies van gezegd heb vorige keer, maar ik neem maar gewoon die draad weer op. Hè. Nou, bestaat de theorie dat die vreemdelingen die verstrooid zijn, dat Joden zijn die daar verstrooid zijn geworden? Dan moet ik u zeggen, nou, dat kan niet kloppen, want later in deze brief heeft hij het over gij. Zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom. Maar gij, dat is in 1 Petrus 2, vers 9. En hij stelt gij, dat uitverkoren geslacht, tegenover het Joodse volk, degene namelijk die zich aan het woord gestoten hebben, ongehoorzaam zijnde enzovoorts. Dus ja, dat levert toch enige moeilijkheid op. Dat kan je nou wel denken, maar dat houdt geen stand in de rest van de brief. Dat is het probleem dan. Hè? Maar ik heb u gezegd dat voor zover wij iets van de geschiedenis weten, is het gebied bevolkt geworden door nakomelingen van de 10 stammen van Israël, die daar doorheen getrokken zijn en weer teruggekomen en weet je veel wat. En zeker de gelaten zijn voor ons daarin redelijk herkenbaar als Galiërs. Er staat gewoon in de handboek hoor dat zo is. Dat die Galaten, dat heet Galatië, maar het heet eigenlijk Galië. En er bestaat zelfs een theorie, want er zijn natuurlijk altijd mensen die promoveren moeten. Bestaat inderdaad de theorie dat deze brief niet eens aan dat de brief van Paulus aan de Galaten niet eens in dit gebied bezorgd is geworden, dit Galatië, maar dat het bezorgd is geworden ergens in Frankrijk. Dat toen natuurlijk nog niet zo heette, want de Franken woonden daar toen nog niet in die dagen. Die kwamen daar pas in de dagen van de grote volksverhuizingen, de derde, vierde eeuw, vijfde eeuw. Het ging niet zo heel snel. Die volksverhuizing. Maar toen maar. Niet zo snel als vandaag, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Maar dat gebied, maar deze streken, deze landstreken, vind je inderdaad in wat ook Anatolië genoemd werd. Maar ook die term is een rekbaar begrip. Dus ja, de grenzen daarvan die verplaatsen zich ook. Het is maar wat je eronder verstaan wil. Friesland, wat is Friesland? Ja, in onze dagen, ja. Maar de hele, heel Noordwest-Europa heette Friesland. Daar woonden Friezen tot in Parijs aan toe. Daarom heet Parijs Parijs. En namelijk gesticht door Friezen. Heb u dat nog? Zijn zelfs mensen die gepromoveerd... Nou, dat weet ik niet of ze erop gepromoveerd zijn. Maar op de theorie dat weliswaar Bonifatius bij Dokkum door de Friezen vermoord is geworden. Maar dat het een heel ander Dokkum was dan het Dokkum wat wij tegenwoordig aanwijzen in verband met de Elfstedentocht, zal ik maar zeggen. En dat het veel zuidelijker gelegen moet hebben, ongeveer in Noord-Frankrijk. Maar ik denk dat het een Dokkum was die dat heeft uitgevonden. Dus laat me zitten. Maar het is een serieuze theorie, ja. Zo, die plaatsen bestonden helemaal niet toen. En wie wil het bewijzen? Met foto's. Die bewijzen tegenwoordig ook al niks. Dus ja, wat moet je ermee? vind het allemaal wel grappig. Maar het blijkt in ieder geval dat het gaat over gelovigen aan wie de brief gericht is. Daar komen we zo op. En ze wonen in dat gebied dat van ouds bekend is als een gebied waarin Israël zijn toevlucht nam, ook in het ver verleden. Want ja, je gaat gewoon vanuit Israël naar het noorden en dan buig je linksaf en dan vestig je je daar. Dan ben je het land uit, dan ben je niet meer aan de vloek van het land onderworpen. De vloek die de Heer erover bracht enzovoort. Dus het is vooral... Nou ja, een voor de hand liggende locatie, dat is het eigenlijk. En meer wil ik er liever niet over zeggen, want dan wordt het aardrijkskunde en geschiedenis. Maar er zijn kaarten van in omloop, hè, waar het netjes op aangegeven is, hoe die verschillende volken daar langs gezworven zijn en zo en, doorgetrokken zijn. Door. Maar ze heten de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Ik heb vorige keer, meen ik, die uitspraak gelegd naast Efeze 1. In de zin van uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En tevoren gepredestineerd tot zoonstelling enzovoorts. Denk ook dat je het in die met dezelfde betekenis moet lezen hier. De voorkennis Gods. Dat wil zeggen, wie in Christus is, heeft deel aan Christus. En dat is van tevoren zo geregeld. Volgens het Gods eeuwig voornemen met de uitdrukking uit Efeze 3. En het heeft van doen met de heiligmaking des geestes. Heiligmaking van, dan wel door de geest, net wat u wil. En tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Kijk. Het woord Israël, de naam Israël, wordt niet genoemd. Daar is altijd een goede reden voor. Omdat ook tot vandaag weet niemand wat dat betekent. Hè? Toch? Of wel? Nou ja. Israël is de naam van een volk dat God uitverkoren had om hem te dienen. En als het dat doet, draagt het met recht de naam Israël. Als je in het Oude Testament leest, ik meen in Hosea, dan staat er bij gelegenheid iets over de... ik weet niet of het Hosea was, maar... Maar daar staat er iets als... Als dat die 10 stammen, ja, die lieten zich aan het woord van God helemaal niks gelegen liggen. Maar dan staat er, maar Juda heerste nog met God. Ik weet niet waar het staat, moet je maar even opzoeken dan ergens. Hè? Maar Juda heerste nog met God. Hoezo heerste met God? Wat deden ze dan? Maar heerste met God is de vertaling van de naam Israël. Dus daar staat eigenlijk, een beetje omslachtig, maar daarmee met nadruk, Juda was nog Israël. Wat natuurlijk een soort woordspeling is, want de naam Israël behoorde toe aan de 10 stammen van Israël en niet aan Juda. Maar als Israël zijn functie verliest, dat staat ook in Hosea 4. Als de 10 stammen hun functie verliezen als Israël, dan blijft dus Juda over om de functie van volk van God te vervullen. Het volk dus aan wie primair de woorden God zijn toebedrouwd. Ze waren de custodians, de bewaarders van het woord van God als zodanig. En op die grond Israël, want dat is de betekenis, praktische toepassing van de naam Israël. En dan staat er dus, Juda heerste nog met God. Kom je nou in het Nieuwe Testament terecht? Heb je hem gevonden?
Hosea 12 vers 1.
Hosea 12 vers 1. Kijk, had ik het toch goed. En Hosea vind ik... Precies, nou dan hoor je precies wat ik zei. Er wordt gezegd dat Israël dan wel Efraïm, afgeweken was om zo te zeggen. Maar Juda heerste nog, toen was Juda nog Israël. Wat je niet letterlijk zo kunt zeggen, want Juda is Juda en Israël is Israël. Maar waar het gaat om de oorspronkelijke betekenis van de naam Israël, ja, is Juda nog Israël. En die bleef dus over totdat ook Juda natuurlijk werd weggevoerd in Babylonische ballingschap, maar daar dus ook officieel uit terugkeerde. In de praktijk nauwelijks, maar officieel wel. En kom je dan in het Nieuwe Testament terecht, daar vind je Juda, dat zich de naam Israël heeft toegeëigend, min of meer terecht. Ook min of meer ten onrechte, het is twijfelachtig. Maar ja, het Nieuwe Testament zegt toch, Paulus schrijft zelfs in Romeinen nog, wat is voorrecht van de Jood, het voordeel van de Jood, het nut van de besnijdenis. Ja, hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is dus als Israël. Zie? En Petrus kan ze toespreken als gij Israëlitische mannen. Dus het is meest voor de hand liggend dat hij daar toch Joden mee bedoelt. Al kun je afvragen waarom hij dan niet zegt gij Joodse mannen. Dat vraag ik mij dus ook af, maar goed. Israël. Maar als Paulus dan uit moet leggen hoe God zijn volk niet verstoten heeft, maar de zaligheid of zo, de functie van Israël bestaat nog steeds. Alleen die berust niet bij de Joden, maar is gegaan naar het instammen. Dan heeft hij moeite om het uit te leggen. Want hij kan de naam Israël niet gebruiken. Die zou in ieder geval verkeerd begrepen zijn. Toch? Nou ja, tenzij uit de context blijkt wat hij bedoelt. Maar als hij Elia aanhaalt in Romeinen 11, dan zegt hij, wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Het goddelijke antwoord aan Elia, want ik heb mijzelf nog 7000 overgelaten die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Ik citeerde hem nou uit Romeinen 11. Maar als je hem opzoekt in het Oude Testament, staat er, ik heb nog 7000 in Israël overgelaten die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar als hij dat zou schrijven in Romeinen 11, dan zou de gewone lezer zou denken dat er nog 7000 Joden zijn die hun knie. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Daar heeft hij het nou juist niet over. Hij heeft het erover dat er al zo in onze tijd ook een gelovig overblijfsel is na de verkiezing der genade. Maar dat je dat moet zoeken in Israël. Precies zoals het goddelijk antwoord tegen Elia luidde. In Israël, en dat ging wis en waarachtig over het instammenrijk en niet over het tweestammenrijk. Want daar had Elia niet mee van doen. Hebben we die nog? Het blijft dus een omstreden term. Zie je? Maar als je de term Israël echt begrijpt, begrijpt je ook dat wij als gemeente, wij zijn Israël. Dat kan niet anders, want we zijn een volk van priesters en koningen. Tja, dat is Israël. Aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd, die zijn ons toebetrouwd. Weet u nog? Het pond aan 10 dienstknechten. Maar goed, dat is wat het is. Hè? Toch Israël. Maar goed, die term ligt zo vast binnen het Jodendom en is zo vastgestempeld op het Jodendom dat we de betekenis van de term zijn kwijtgeraakt. Zie? Maar hier heet het, gij, de geadresseerde, uitverkoren naar de voorkennis van God en de Vader. Bij uitverkiezing denk je toch ook eventjes van, dus het volk Israël is toch uitverkoren. En het was ook van tevoren bepaald. Al even daarvoor, via Abraham. Ja, het duurt nog 400 jaar, maar 430 jaar desnoods. Afhankelijk van wat er gerekend gaat worden. Maar toch, maar het komt wel. En dan een heilig volk, en wat staat hier? In de heiligmaking. Israël was een geheiligd volk om God te dienen. Als zodanig, als Israël bedoel ik dus. Hè? Tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij vermenigvuldigd. Het idee blijft dat de geadresseerden de positie van Israël innemen als een heilig volk. En als, mocht die niet duidelijk zijn, dan kan ik natuurlijk altijd even een andere brief nemen. Kom je natuurlijk al gauw terecht bij de apostel Paulus, omdat hij veruit de meeste brieven geschreven heeft die aan ons zijn overgeleverd. Maar die laat er geen twijfel over bestaan dat wij een geheiligd volk zijn. Dat wij als gelovige heiligen zijn, geheiligd in Christus Jezus. En bekwaam gemaakt zijn of wedergeboren zijn of zalig geworden zijn tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. En dat we gemaakt worden tot een koninklijk priesterdom enzovoorts. Tot een huis Gods of tot een tempel. Dat is allemaal Israël, die termen. Toch? Een volk om hem te dienen. En dat betekent primair. Nou ja, dat betekent. Dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En in de praktijk zijn wij dat. Ja. En daarmee ontvangen wij deze brief. Tot gehoorzaamheid. Dat is een ander woord voor geloof. Gehoorzaamheid namelijk aan het woord van God. Geloof in het woord van God, impliciet vertrouwen op wat God gesproken heeft. Want u weet hoe het is, hè? Dat die idee van geloven in God betekent dat je het voor waar houdt dat God bestaat. Een God ergens, dit is onzin. Dat is geen geloof. Geloof is vertrouwen op het medegedeelde. Dat wil zeggen, niet dat God bestaat, maar dat God gesproken heeft. En God is vertrouwen in wat God gesproken heeft. Dat is geloof. En al het andere is niet geloof, dat is religie. Ik krijg het er natuurlijk niet uit, want over de hele wereld gebruikt men het woord geloof. In welke taal dan ook voor religie. Maar dat is een noodlottig misverstand. Een taalkundige mislukking, totaal. Dat is monsterlijk, vind ik zoiets. Dat is het niet, het is zelfs het tegenovergestelde. Zie? Dus gehoorzaamheid wil zeggen niet doen wat er gezegd wordt. Het betekent vertrouwen op wat er gezegd wordt. Dat is gehoorzaamheid. En dat bij gelegenheid tot gevolg kan hebben dat je ook doet wat er opgedragen wordt. Ja, als er wordt opgedragen, want dat zou kunnen, ja, ja. Maar het is niet de betekenis van het woord. Gehoorzaamheid is onderwerping aan, aanvaarding van het medegedeelde. En vandaar dat het hetzelfde is feitelijk als geloof. Termen worden door elkaar gebruikt. Als voorbeeld geef ik altijd, even kijken, een paar bladzijden terug, geef ik Hebreeën hoofdstuk 4. Vers 17 tot 19. Dan gaat het over een Israël dat weliswaar uit Egypte verlost werd. Was. Maar 40 jaar later waren er maar 2 Israëlieten die het beloofde land binnenging. En dan staat daar in vers 17 van Hebreeën 3. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En het antwoord is uiteraard ja. Want dit zijn zogeheten retorische vragen. Het is retoriek. En nog een keer hetzelfde. En aan welke heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Hun zonde van vers 17 is dus die van ongehoorzaamheid in vers 18. En dan nog een keer. En wij zien dus dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege ongeloof. Dus de zonde is die van ongehoorzaamheid, namelijk die van ongeloof. Daar heb je geen woordenboek bij nodig. Sterker nog, op grond hiervan schrijf je een woordenboek. Begrijp je wel? Wat is zonde? Noem er eens één. Ongehoorzaamheid, namelijk ongeloof. Dat is het. Want het is uiteraard 3 keer hetzelfde, heer. Hè? En daar gaat het me maar om. Kortom, Terug naar 1 Petrus 1, vers 2. Aan de uitverkorenen. Tot gehoorzaamheid, heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds. Dit is een term, besprenging des bloeds is een term die ontleend is natuurlijk aan Levitische inzettingen, waarbij met de woorden van Hebreeën ongeveer alles en iedereen besprengd werd met bloed. Want zo staat het er bij gelegenheid. Zelfs het boek zelf staat er. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Dat staat in hoofdstuk 9 van Hebreeën, vers 20, 21, 22. Besprenging des bloeds. En ja, ik vind het niet prettig om te zeggen, maar ja, ik moet het zeggen. Het probleem is dat men bij het woord bloed nooit verder komt dan het idee van dat bloed van Golgotha. Zo heet dat dan. Er zijn zelfs liederen in dat verband die ik met geen mogelijkheid uit mijn keel krijg. Nee. Er is een Engels lied. Misschien is het ook in het Nederlands vertaald, maar dan weet ik het zo gauw niet, gelukkig. There is a fountain filled with blood, enzovoort. En Calvary, enzovoort. En ik weet niet wat de schrijvers daarbij dan eigenlijk. Hebben ze daar geen beeld bij of zo? Ik krijg daar een beeld bij en dan. Dan ben ik zo weg, hoor. Dan, horror is dat. Ja. Nou goed. Bloed is namelijk leven. Oké, als je bloed ziet, dan word je kennelijk geconfronteerd met de dood. Want je wordt niet geacht bloed te kunnen zien. Als je het wel ziet, dan is het geen bloed meer. Dan, dat wil zeggen, dan heeft het opgehouden zijn werking te doen. Dan is het ook niet op de plaats waar het wezen moet, zal ik maar zeggen. Maar dan functioneert het ook niet meer. Ze hebben mij netjes geleerd op school dat bloed is een orgaan. Net als alle andere organen in je lichaam. Die hebben allemaal een functie, ze doen wat. En dat is met bloed ook zo. Alleen het aardige van bloed is dat het niet een vaste plek heeft in het lichaam, maar dat het rondgepompt wordt, zodat het zijn werk overal in het lichaam doet. Maar dat is leven. Daarom heet het ook de ziel van de mens. Maar het woord ziel betekent ook maar gewoon leven. Psyche. Kijk maar in je Griekse woordenboek. Psyche betekent leven. Psyche. Dat is niet geest, dat is leven. Dat is van de natuurlijke mens. De ziel van de mens is in het bloed. Dat wil zeggen, dichter kom je daar niet bij. Voor zover ziel dan toch enige abstracte connotatie dan wel gevoelswaarde heeft. Ja, dat kan. Maar fysiek, je komt er niet dichter bij dan bij het begrip bloed. Dat is leven. En dat doet dus en werk, het houdt ons lichaam ook in stand. En het heeft inderdaad in die functie een reinigende werking. Ik heb er jaren over gedaan om erachter te komen. Ik weet dat het niet erg wijs is, maar bepaald niet snel geweest. Maar toen maar. Zo gefixeerd als wij christenen zijn op bloed is de dood. Maar ja, het is leven. Een besprenging met bloed is de overdracht van leven. Dat geldt ook. Sorry, maar ik ben er nu toch. En ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, zal ik maar zeggen. Want ja, het is. Ik ben al 79 en een half volgende week. Maar goed. Ik zeg het al toch maar. Bloed wordt inderdaad gesprengd op de route op Grote Zondag. Naar de Ark des Sabons. Vaak ziet men dat over het hoofd, gemakshalve als kort verteld moet worden. Maar dat bloed wordt dan gebracht in het heiligdom en dan uitgegoten op het verzoendeksel. Dat denk ik ook horror, maar... Ja, sorry. Maar qua symboliek, het idee is dat dat leven gebracht werd in het heiligdom, de hemel zelf. En vandaar dat het in de Hebreeënbrief wordt aangehaald, in Hebreeën 9, waar ik net ook was trouwens, over die besprenging met bloed. Daar staat dat onze hoge priester van het Nieuwe Verbond is ingegaan met zijn eigen bloed in het heiligdom. Zie? En de kortom, dat bloed wat gebracht wordt achter het verzoendeksel en geplengd wordt op het achter het voorhangsel en geplengd wordt op het verzoendeksel, is een uitbeelding van de verhoging van de levende Christus tot aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond. Nee, het parallelle plaatje is dat uit Openbaring 4, waar je, daar heb je ook die cherubim. Sorry, daar heb je ook cherubim. Daar heten het dieren. En het zijn er vier. Maar ik heb u wel eens verteld, hoop ik, dat ik geloof dat op de ark, op het verzoendeksel, ook vier waren en niet twee. Hè? Ja, twee aan elke kant. Zo lees ik het in het Oude Testament. Twee aan de ene zijde en aan de andere zijde, of zoiets. Dan heb ik er toch vier. Ja, traditioneel leest men alsof het twee zijn, maar ik hou het op vier. Omdat elders zijn het er ook vier. In Openbaring 4 en ook in Ezechiël 1 en 10, geloof ik. 11, maar daar in de buurt. 4. Cherubim, serafim, of hoe ze maar heten, dieren. Zijn de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Ze bevinden zich bij of om de troon, Openbaring 4. Maar dat is de weergave van het verzoendeksel met de vier cherubim. En van tussen de cherubim zou het woord zetelen. Dat wil zeggen, van tussen de vier cherubim zou de Heere tot het volk spreken. En Hebreeën 1 vers 1 zegt: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles en die gezeten is aan de rechterhand Gods. Hebreeën, tussen de cherubim. Hebben jullie nog die parallel? Maar dat bloed is dus leven, en meer specifiek het leven van Christus. Nog korter, de levende Christus. En eigenlijk is het leven wat ook is in de bok, die is uitgelaten buiten de legerplaats op dezelfde grote verzondag. Want die twee bokken zijn één, eigenlijk. Ja, zo wordt het voorgesteld. Bij een van de twee, daar verdwijnt het leven in het Heilige der Heiligen, en de ander verdwijnt levend en wel buiten de legerplaats. Vandaar dat de Hebreeënbrief daar ook mee eindigt. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zij smaadheid dragende, enzovoorts. Prachtige beelden zijn dat. Alleen, het is weggemaakt, het is zoekgemaakt, doordat men bloed gedefinieerd heeft als dood. Ja. Eigenlijk is het absurd, ja. Het is leven. En besprenging met bloed is overdracht van leven. Dat is waar het om gaat. En dat bloed van Jezus Christus waarmee wij besprengd zijn, dat is dus het leven van Christus dat aan ons is overgedragen. Dat wij hebben ontvangen. Maar daarmee kom je in het volgende vers. Bij de geboorte. Nieuw leven ontvangen. Enzovoorts. Volkomen logische opbouw zo, hoor. De sprenging des bloeds van het leven van Jezus Christus. En dan krijg je eerst nog de hartelijke garoeten, zeg ik dan altijd. Want ja, dat is het dan toch. Met de gebruikelijke woorden. Dit keer niet van Paulus, vreemd genoeg. Want Paulus gebruikt die termen altijd. De genade zij u en vrede van God onze Vader. Enzovoorts. En hier is het: genade en vrede zij u vermenigvuldigd. En binnen Bijbelse context zijn genade en vrede de twee kenmerken, eigenschappen, attributen van het nieuwe verbond. In onze christelijke, althans protestants jargon, noemen wij het nieuwe verbond het verbond der genade. Nou, ben ik even aan het nadenken, ken ik die term uit de Bijbel? Nee, de gedachte wel, maar de term niet, hè? Maar het is een theologische term, het genadeverbond. Maar in de Bijbel heet het, primair heet het, het verbond des vredes. Mijn verbond des vredes. Mijn eeuwige verbond des vredes. Dat is het nieuwe verbond. De Efezebrief legt het ook uit. Die zegt eerst dat Christus onze vrede is. In hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 4 dat wij zouden ons benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Er staat dan band des vredes. En een theoloog moet je dan uitleggen dat band toch heus hetzelfde is als een verbond. Dat het hetzelfde woord is gewoon. Hè? Dat is toch geen verschil tussen. Een band, een eenheid, een unie, een verbond, een band. De band des vredes is gewoon het verbond des vredes. Dat is het nieuwe verbond. Want Christus is onze vrede. Die we ook kennen als de vredevorst uit Jesaja. Want dat had ik al gezegd dat het zo weer. Dat het zo weer kerst is, ja. Vredevorst, dan hoor je dat weer. Hè? Ja. Genade zij u een vrede. In de modernere commentaren staat natuurlijk wat anders, want die zijn niet gewend schrift met schrift te vergelijken. Dat doen ze niet meer. Waarom? Waarom niet? Omdat ze niet geloven dat het woord van God is. Maar het woord van de ene profeet en de andere profeet, de ene apostel, de andere apostel, die hebben met elkaar niks van doen in hun optiek. Dus die zeggen genade, hoezo? Nou ja, genade, dat is het woord waarmee de Grieken elkaar begroeten. En vrede is het woord waarmee de Joden elkaar begroeten tot vandaag. En er niet bij nadenken, vrees ik. En de Groninger zegt gewoon mooi. Kan niet schelen of het ochtend of avond of middernacht, mooi. Mooi. Bij het komen en bij het afscheid nemen, nou mooi hoor, mooi. En dat is het dan. Wat dat betekent? Geen idee. Doet er niet toe. Maar daarom heet het ook genade en vrede in verband met Jezus Christus. En soms, als Paulus het gebruikt bij gelegenheid, zeg je dus ook inderdaad genade en vrede zij u van Jezus Christus enzovoort. Hè? Het nieuwe verbond. Het is het nieuwe verbond. De wereld is genadeloos. Er komt altijd iemand uitleggen dat als je goed zoekt, vind je ergens wel wat genade in de wereld. Er zijn er zelfs die komen uitleggen dat er onder de wet genade is. En wat ze proberen is om het verschil tussen genade en wet weg te redeneren. Om een betere basis te krijgen voor een verbondstheologie. Daar komt het op neer. Maar dan is wet geen wet meer en is genade geen genade meer. Het is ook een Bijbeltekst, hè? Wat ik nu zeg. Ja. Nou goed. Dat was Romeinen 11, geloof ik ook. Ja. Toen maar. Genade en vrede vermenigvuldigd. Mooi. Dat wil zeggen veel. Dat is de groet en dan begint de eigenlijke brief. In een prachtige vorm. En meteen met de deur in huis vallen. Dat is een. Ik vind dat een mooi Bijbels gebruik eigenlijk. Meteen met de deur in huis vallen. Want dan weet je tenminste waar het over gaat. Want dat heel voorzichtig een deur openzetten. Het probleem daarvan is dat soms niemand meer opmerkt dat er inderdaad een deur open gaat. En dan wil je punt kwijt. Dan. Als je statement wil maken, dan moet je toch met enig aplomb moet je dat doen, hè? Aplomb. Dat heet dat, aplomb. Ja, ik vind het een mooi woord. Omdat je aan het woord hoort wat het betekent. Dat is met... plomp verloren, zal ik maar zeggen. En het begint in dit geval met... En ik vind een prachtig goed die formulering... die trouwens ook niet origineel is... Want het lijkt op de aanhef van de Efezebrief. Heb je dat wel eens naast elkaar gelegd? Ik persoonlijk verdenk Petrus ervan. Niet alleen dat hij eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft... maar in het bijzonder dat hij eerst de Efezebrief gelezen heeft. Echt. Want kijk, de Efezebrief... begint ook met vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Petrus doet het korter. En die zegt genade zij u en vrede vermenigvuldigd. En Paulus in Efeze begint dan zijn brief en zegt... gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En Petrus begint met... geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die, en Paulus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. En Petrus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft... daar heeft de Efezebrief ook nogal wat over te zeggen... over die barmhartigheid en genade... die ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Paulus weer gezegend met elke geestelijke zegening in Christus... In de praktijk zeggen ze volstrekt hetzelfde. Formulering is iets anders, maar het gaat over precies hetzelfde. Goed. En wat Petrus en Paulus betreft... duurt natuurlijk even voor ik aan 2 Petrus 3 toe ben. Maar daar schrijft Paulus in 2 Petrus 3... daar schrijft Petrus, sorry, in 2 Petrus 3 vers 15... Acht de langmoedigheid onzes heren... Dat wil zeggen het uitblijven van zijn wederkomst en het oordeel over de volkeren. Acht de langmoedigheid onzes heren voor zaligheid gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende. Hoe weet hij dat? Omdat hij ze allemaal gelezen heeft. Toch? Dat lijkt mij toch, tenzij er ergens vermeld wordt dat iedereen niet gelezen heeft. Maar dan, u weet wel, tenzij anders vermeld. Maar het wordt niet anders vermeld. Waarbij het trouwens ook nog zegt in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Nou ja, daar zou ik de rest van mijn leven mee kunnen vullen om je daar voorbeelden van te geven. Maar dat kan ik beter niet doen, hè. Nee, doet ook niet. Ga gewoon terug naar 1 Petrus 1. Geloofd zij de God en Vader, geprezen zij de God en Vader, gezegend zij de God en Vader. God is namelijk Vader, namelijk gever en oorsprong der dingen. Tegenover het woord Vader heb je uiteraard het begrip Zoon. Anders kun je geen Vader hebben. Toch? Zoonschap, dan moet er een vader zijn. En vaderschap, dan moet er een zoon zijn. En dat is niet altijd een kwestie van genealogie. Ik bedoel van biologie. Ik bedoel van voortplanting. Want de termen vader en zoon zijn eigenlijk primair een zaak van erfrecht. En dat erfrecht is niet een vaste regel. Dat wil zeggen, het is niet een mechaniek dat bepaalt wie er van wie erft. Het is ook in de Bijbel zo dat de zoon erft van de vader als de vader dat wil. En als de vader persoon in kwestie als zoon aanwijst... en het hoeft niet noodzakelijk een biologisch kind van hem te zijn. Hebben we die nog? Ja, in de meeste gevallen is hij dat wel. kwestie van biologische opvolging. Maar het hoeft niet, want Tubal-Cain is de vader van alle smeden. Maar ik moet u zeggen dat de geslacht van Tubal-Cain is uitgestorven volgens de Bijbel, hoor. En Jubal is de vader van allen die een mondharmonica spelen. Of een panfluit, weet je veel. De orgels, weet u wel, orgelen. Gorgelen. Nou, dat hoor je soms er ook bij, ja. Maar dat is niet de bedoeling. Maar of wie al die organisten verwekt heeft, dat kan wel zijn. Maar ook dat geslacht is uitgestorven. Dus dat betekent het niet. Het betekent dat hij een bepaald ambacht ontwikkeld heeft, wat later anderen van hem hebben overgenomen als zijn leerlingen, die zijn werk voortzetten. Heb u dat nog? Nou ja, zo worden die woorden gebruikt in de Bijbel. En op die manier was ook David een zoon van Saul. Niet omdat hij zijn schoonzoon was, maar omdat Saul donders goed wist, en David ook, dat David Saul zou opvolgen. Dat was de achtergrond, of was het de voorgrond, van de strijd van Saul tegen David. De moeite die hij daarmee had en de opstand die af en toe uitbrak en dat soort dingen meer. Maar ze richten zich tot elkaar als vader en zoon. En dat vind je ook bij Elia en Elisa bijvoorbeeld. We hebben geen enkele aanwijzing dat ze verwant waren of iets dergelijks. Maar Elia wordt uitdrukkelijk beschreven als de vader van Elisa. En daar is niks moeilijks aan. Dan heb je ook nog het verschijnsel van de koning die een stelletje zonen had en die opgezond worden. En dan wordt er één genoemd, nog specifiek, met de toevoeging zijn zoon. Zodat er dan twee keer staat dat het zijn zoon is. Maar die tweede keer wil zeggen dat hij de vader opvolgde op de troon. En dat blijkt ook zo te zijn. Ik bedoel, zo simpel is dat, hè? En wat betreft de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ik zal niet ontkennen dat God inderdaad Jezus Christus verwekt heeft. Ik kan zelfs wel zeggen, wel twee keer. Toch? Eén keer als Jezus en daarna nog een keer als Christus, want dat heet net zo goed zijn verwekking. Dat is hoe men de tweede verwekking wegredeneert en zegt, ja, dat staat er wel, maar dat slaat op de eerste. Kent u dat uit Handelingen 13? Paulus zegt dat God zijn belofte aan de Vader gedaan vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Staat er in de Statenvertaling. En die vertaling is ingegeven door het idee van dat de beloften vervuld zijn geworden door de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd. En dan begint daar een nieuwtestamentische tijd. En vandaar rekenen we dus ook onze tijdrekening. Heb je dat? Maar dat betekent het niet. Men hoeft maar verder te lezen om te zien waar het werkelijk om gaat. Dat woord verwekken is het normale woord voor de opstanding uit de dood, hoor. En dat wordt ook toegelicht in de volgende verse, dat zo is. Maar goed. Dat is dus twee keer eigenlijk. Maar wat veel belangrijker is, als u mij vraagt, dat betekent dus verder niks, maar als u mij vraagt wat veel belangrijker is, God heeft Jezus ook inderdaad opgewekt uit de dood en aangesteld tot zijn zoon met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoort. Dat staat gewoon in Psalm 2. En niet alleen daar, het wordt tot enige malen in het Nieuwe Testament aangehaald, waaronder uiteraard in de Hebreeënbrief. Maar God is dus de Vader. Dat betekent dat hij de oorsprong is der dingen. En zeker ook de oorsprong van de Heer Jezus als de Messias. En de oorsprong van het werk, als je dat zo kunt noemen, mag noemen. Het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft. En ook van wat hij nu nog volbrengt. Want het is allemaal in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Hij voert het uit. En dus de God en Vader van, let op wat er dan staat, hè, onze Heer Jezus Christus. Dit bevestigt dat het gaat, de brief gericht is aan wedergeboren mensen. Zij die deel hebben aan Christus, of met de woorden van Paulus, zij die in Christus zijn. Dan is zij onze Heere Jezus Christus. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, dat wil zeggen vanwege zijn grote barmhartigheid, als gevolg van zijn grote barmhartigheid. In het oude Nederlands is er trouwens niet eens verschil tussen na en naar. Stel me zo voor dat er Bijbelvertalingen zijn waar hier ook dan niet staat naar, maar gewoon na. Je hebt eerst het een en daaruit volgt het ander. En naar dat voorbeeld of parallel daaraan, naar dat evenbeeld, naar dat voorbeeld en dus voortkomend uit. Die naar zijn grote barmhartigheid, maar vul maar een voorzetsel in. Hè. Maar ik heb u wel eens verteld, voorzetsels zijn glibberig. Ik schaam me ervoor langs de hand, want ik heb in 50 jaar nooit een andere term kunnen bedenken. Maar ik roep altijd maar zo, sommige mensen gaan na bed, sommige mensen gaan te bed. In Groningen gingen wij op bed. En er zijn nog wel een paar uitdrukkingen, denk ik. Zoek maar een voorzetsel en je gebruikt er een naar je gewoonte, naar je, wat gangbaar is. En ook al zou je er helemaal geen een gebruiken, is nog duidelijk. Toch? Ja. Ik, bed. Dan, ja, is ook goed. Hè? Ja. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Je kan net zo goed Efeze 2 lezen, maar ik zei het toch al, het is Efeze. Daar staat iets als, maar God die rijk is in barmhartigheid enzovoorts. En wat staat er precies? Dat ga ik even lezen. Maar God, ja, vers 4 van hoofdstuk 2. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Wat een synoniem is natuurlijk voor barmhartigheid. Waarmee ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel. Heb je dat? Mede, met Christus. In Christus kan ook, maar dat is de formulering min of meer in Romeinen 6. We zijn één plant met hem in de gelijkmaking, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, et cetera. En hier in 1 Petrus 1, ons heeft wedergeboren. Dat is dus toch, heeft ons doen opstaan uit de dood. God heeft ons met Christus opgewekt. En medegezet in de hemel staat er dan. En hier staat, heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt. Dat is vers 4. En in Efeze heet dat, heeft ons mede opgewekt en gezet in de hemel. Zodat als je het naast elkaar leest, krijg je in Efeze gezet in de hemel. En in 1 Petrus krijg je dan een levende hoop, namelijk een onvergankelijk, onverbevlekkelijk en onverwelkelijk erfenis die voor u bewaard wordt. Maar gezet in de hemel, dat is zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Dat behelst dus een koninkrijk, een erfenis, een zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. En hier vind je precies hetzelfde. In Efeze was er trouwens ook al een zoon, maar daar hadden we het vorige keer over. En hier vind je dus met andere woorden volstrekt hetzelfde. Namelijk heeft ons wedergeboren, nieuw leven geschonken, door onze vereenzelviging met Christus, namelijk door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat wil zeggen, van tussen de overige doden uit. En dat betekent dat ook wij leven hebben ontvangen, terwijl wij anderzijds nog gewoon bleven in een dode wereld. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus en gezet in de hemel, implicerend een koninkrijk, een troon, een kroon, een erfenis. En er staat hier ook tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis. Je zou zweren dat Paulus het geschreven heeft met drie van die synoniemen achter elkaar. Maar het is Petrus. Ik vind het knap hoor. Zeg, doe maar eens drie woorden in die betekenis. Een onverderfelijk, een onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis. En dan allemaal met die etjes erin. Hè? Onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis. Onvergankelijk staat er niet eens bij. Had ook nog gekund. Die in de hemelen bewaard is of wordt. Dat is ook een van de dingen die je bij het lezen van de Bijbel moet leren. Dat zijn en worden, daar is geen verschil tussen. Dat is gewoon één en hetzelfde werkwoord. En of het moet zijn worden of zijn. Ach, als iets is, is het geworden. Toch? En als iets wordt, is het omdat het zal zijn. Nee, het zijn begrippen die elkaar in hoge mate overlappen in onze Nederlandse taal. En in de Bijbelse talen zijn het geen twee woorden, is het gewoon hetzelfde. Maar wij Neder-Duitsen worstelen ermee, want dat hebben we nog overgehouden van het Hoogduits. Daar moet al overal, achter elke zin moet een keer worden erachteraan, hè? Dat weet je, hè? In het Nederlands geworden. Maar dat was alleen in Den Haag, geloof ik, hoe heette die ook alweer? De sergeant bij, hoe heette die man toch? Paul, hoe heette die Paul?
Paul van Vliet.
Paul van Vliet, ja, ik was er toch aangenezen genoeg. Oh, voor burgers, oké. En de Paul van Vliet, ja. Geworden, precies. Ja, maakt niks uit. Kun je ook weglaten. In het Nederlands doet men het ook tegenwoordig. Veel weglaten, merk ik. Dat geworden. Want ja, geworden, ja. Als het is, is het geworden. Dus ja, dan kun je het ook weglaten. Dan is overbodig. Heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heeft ons wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis, of gewoon tot een erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Of die in de hemelen in bewaring is voor u. Dat maakt echt helemaal geen verschil. En ik lees hem eerst nog verder door. Voor wie? Voor u. Voor u die wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Christus. U die gelooft dus. Zie? U die, vers 5, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. De korte versie luidt gewoon: wij zijn wedergeboren tot met een bestemming. Dat is een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, terwijl wij bewaard worden voor de erfenis. Dat laatste is dus vers 4. Of vers 5, sorry. U die in de kracht Gods bewaard wordt voor, nou ja, de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. Maar dat is die erfenis. Dat is de wederkomst van Christus en zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk enzovoorts. Dat is die kroon zeer schoon die ons wacht aan Gindse kust, of hoe het maar heten mag. Toch? Ja. Dat is wat we ontvangen als gevolg van zoonschap, et cetera. Maar ik moet eerst weer even terug, want naar vers 3. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. In de eerste plaats dat begrip wedergeboorte. Ik herinner mij dat ik, dat is echt heel lang terug, daarover sprak ergens. En toen werd mij gezegd, nee, ergens in de 70er jaren, oh jongens, dat is 50 jaar geleden of zo. Er werd mij gezegd, ja, bij ons in de kerk, Ik heb geen idee welke dat geweest moet zijn. Dat wil ik ook graag zo houden trouwens. Bij ons in de kerk hoor je daar nooit wat over. Dat is met mij aanleiding geworden voor de serie van 4 brochures in de tijd. Hè? Over de wedergeboorte. Maar goed. En soms, waar er wel over gesproken wordt, wordt er moeilijk over gedaan. Zo van, ja, maar je moet, want er staat wel wedergeboorte in Johannes 3. En dat zijn niet eens mensen die moeten promoveren, want dan gaat ze met dit verhaal niet lukken. Maar nee, dat is echt te laag niveau. Maar dan zeggen we, ja, maar het Griekse, er staat eigenlijk, men moet van boven geboren worden. Ik vind het grappig hoor. Kom ons uitleggen dat je van boven geboren moet worden. Maar ik ken er ook die zeggen, nee, je moet naar boven geboren worden. Want dat is eigenlijk wat er staat enzovoorts. Ik grijns nou wat meewarig. Maar ja. Kijk, ik zal het u vertellen. Je hebt in Johannes... De uitdrukking Johannes 3 vers 3 is het en Johannes 3 vers 7. Dat is de Heer Jezus met Nicodemus in een gesprek. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan het koninkrijk Gods niet zien. Kortom, je moet wederom geboren worden, anders kan je het koninkrijk Gods niet ingaan. Of worden van die strekking. In dat schriftgedeelte, in Johannes 3, en het is dus Johannes die het schrijft, lezen wij iets als geboren worden, genaal, van genereren en zo weet u wel, verwekken, geboren worden. En dan is het voorzetsel anoten, dat is een beetje lang voorzetsel, dat kan ik niet helpen, maar dat is Grieks, dat wordt daar gebruikt, anoten, anoten. En anoten betekent van boven. Je komt het ook tegen in Johannes 19 vers 11, over van boven. Gij zult geen macht hebben die het niet van boven gegeven wordt en zo. Het betekent inderdaad van boven. Dat klopt. Maar het betekent ook van voren. Want zo wordt het gebruikt in Lucas 1 vers 3. Waar Lucas zegt dat hij alles van voren af aan overzien heeft en bestudeerd heeft. Waarna men zegt, ja, maar er staat anoot en dat betekent eigenlijk van boven. Dus hij heeft het van boven bestudeerd. Dat betekent dat hij geleid is door de Heilige Geest en zo. Mens houdt toch op. Het betekent gewoon van het begin af aan. Maar zal ik u wat anders zeggen? In het Nederlands zeg je dan gewoon opnieuw. Dan gebruiken wij twee woorden. Of gewoon overnieuw. Maar op en over is hetzelfde woord. Sorry, maar dat is zo. Etymologisch geen verschil. Op en over is precies hetzelfde. Maar overnieuw. Van voren af aan. Van voren af aan, ja, nieuw. Dus eroverheen. Dit ligt er al, maar we gaan er nog een keer overheen. U weet wel, toen ze bij mij iets meer dan een jaar geleden, dat plafonds geschilderd hebben en de muren, zal ik maar zeggen. Toen was het, ja, nee, ik ben nog niet tevreden. En we doen het nog een keer over. In dat geval onder, want het is van plafond, hè? Dat vond ik. Mag het laat maar zitten. We doen het nog een keer overnieuw. Van begin af aan, nog een keer dat het beter dekt en zo, weet u wel. Dan begin gewoon van voren af aan. En soms hoef je dan niet het oude weg te halen, soms kun je ook het oude uitgummen en dan begin je ook opnieuw. Op, erop, erover. Het heet trouwens erop en erover, maar het is volkomen hetzelfde eigenlijk. Hè? Heb je dat nog? Hoezo Grieks? Nou ja. En dan niet zeggen het is van bovenaf. Nee, het is over. Je doet het over. Of overnieuw. Of erop. En dan wordt het eventueel opnieuw. Het is volstrekt hetzelfde. Nou, dat was Johannes 3. Waar het vertaald is met wederom. De Statenvertalers Hier kun je zien hoe nauwkeurig de statenvertalers geweest zijn. Ze hebben vertaald met wederom geboren worden. Wederom. Wederom. Straks komt iemand uitleggen dat je ook nog een slag in de ronde moet doen. Bij wederom geboren. Nou ja, laat maar zitten. Ik moet er niet te veel mee spotten. Maar goed. Hierin, dit was Johannes 3. Hierin 1 Petrus 1 wordt het begrip wedergeboorte gebruikt in vers 3. En in vers 23... daar lees je niet wederom geboren, maar de vertalers geven aan dat er toch een ander voorzetsel gebruikt is. En dus vertalen ze ook met een ander voorzetsel. Het wordt nu wedergeboren. Hier, hè? Die ons heeft wedergeboren. En in vers 23, gij die wedergeboren zijt. En wat vertaald is met weder, want genao is gewoon nog steeds hetzelfde woord. Wat weder is hier ana. Griekse ana. Maar de Griekse ana betekent precies het tegenovergestelde van anoten. Het betekent omhoog. Dus dan moet je omhoog. Moet je nou naar beneden, van boven naar beneden geboren worden, of van beneden naar boven? Ja, jongens en meisjes, dit klopt niet. Dit is een en al verwarring. Ana betekent omhoog. Maar het is dus toch gewoon een synoniem voor over. Op een ander niveau. Toch eroverheen. Betekent volstrekt hetzelfde. En de vertalers weten dat ook. Het ene hebben ze aangeduid als wederom. En het andere hebben ze aangeduid als weder. Maar het verschil tussen die twee woorden bestaat niet. En hier ook niet. Ja, je schrijft het anders. En het rijmt anders, zal ik maar zeggen. Als je er een lied van moet maken, maar voor de rest, de betekenis is heus gelijk. Dus dit is, hier in Petrus is het naar boven. En dan hebben we alleen nog, want zoveel schriftplaatsen hebben we niet waar die termen gebruikt worden. We hebben alleen nog Matteüs 19... waar staat, wanneer gij mij zult gevolgd zijn in de wedergeboorte, en daar heet het al weder in de vertaling, maar daar staat weer een ander voorzetsel. Dat is pali, P-A-L-I in het Nederlands. Pali. En pali duidt op herhaling. Het Nederlandse her. Eigenlijk. Je doet het nog een keer. Het duidt op herhaling, maar tegelijkertijd op tegenstelling. Dus Nederlands opnieuw. Dat is herhaling. Of gewoon weer, weder. Maar ja, dat staat er al in de vertaling. Maar je hebt dus drie verschillende voorzetsels waar de vertalers mee moesten omgaan met weder en wederom enzovoort. Maar ze heus, ze betekenen alle drie fundamenteel precies hetzelfde. Gebeurt overnieuw. Opnieuw. Hoe dan ook. Van voren af aan. Of wat het maar was. Dat was dus Matteüs 19, vers 28. En dan hebben we ook nog voor de volledigheid, heb ik ze allemaal gehad, Titus 3, vers 5. Dacht ik. Klopt dat? Ja, daar heet het bad der wedergeboorte. Dus volstrekt dezelfde term wedergeboorte als in Matteüs 19 vers 28. En dat is dus ook hier met pali. Her. Weer, maar dan beter. Een tegenstelling zit er dan in. En dat was het dan. Maar het zegt allemaal niets over de oorsprong, want daar gaat het om. Het zegt niks over de oorsprong van die wedergeboorte. Dat wil men in dat voorzetsel leggen, zo wat moet van boven. Of men wil erin leggen de bestemmingen van, dan moet het van onderen naar boven, wat je maar wil. Maar dat zijn allemaal kunstjes die totaal geen enkele Bijbelse grond hebben. De oorsprong daarvan is gewoon: God heeft ons wedergeboren. Zo heet dat. Waarbij je ziet dat het genaamwoven of geboren worden of iets dergelijks niet maar duidt op een vrouwelijke activiteit, maar net zo goed op het mannelijke aandeel in de verwekking van nieuw leven. Er wordt geen verschil tussen gemaakt. Vandaar dat hier ook gewoon kan staan in 1 Petrus 1 vers 3 dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Ik geloof dat de NBG van 51 iets heeft als heeft ons wedergeboren doen worden. Zo van ja, een man, als God een man is, dan kan hij toch niet. Ja, dat kan wel. Je moet gewoon leren dat woord die betekenis heeft. Genereren. Zie. Nou, dit waren alle schriftplaatsen waar iets als wedergeboorte voorkomt. Met een klein verschil tussen de voorzetsels. Maar het is in de praktijk een herhaling. Zo wordt het ons ook voorgesteld in Johannes 3. Kan een mens opnieuw zijn moeders buik ingaan? Vraagt Nicodemus. En dan zegt de Heer: nee, je moet geboren worden uit geestelijk water. Daar staat de water en geest. En daar hebben de baptisten het water van de doop van gemaakt. Serieus? Gebruiken die tekst van: nee, je moet wisselwachtig gedoopt worden. Hoezo? Hoezo? Waar staat het dan? Nou, in Johannes 3, want je moet geboren worden uit water en geest. Dus je moet wel gedoopt worden. En men begrijpt de uitdrukking water en geest niet. Dat is een hendia, dat is twee woorden van dezelfde aard, in dit geval twee zelfstandige naamwoorden, waarbij het tweede de functie heeft van een sterk bijvoeglijk naamwoord. Let op sterk. Van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Water en geest wordt dus geestelijk water, met de klemtoon op geestelijk. Hebben jullie die? Prachtige stijlfiguren zijn dat. Wij zijn ze kwijtgeraakt in onze taal. Maar ze zijn officieel. Hendia dus. Men moet geboren worden uit geestelijk water, waarmee dus meteen gezegd wordt dat het natuurlijke vruchtwater een beeld is van geestelijk water zijnde het woord van God. Zoals Israël geboren werd uit water, ja, van de Schelfzee. En daarna nog een keer van de Jordaan. Toch, dat soort dingen. Kortom, het is wel degelijk, heeft wel degelijk gedachte van: er is in het verleden iets gebeurd, maar het moet over. Er gaat nog een laag overheen. Maar dan beter. En van andere aard. Let op de tegenstelling. Van Pali enzovoorts. Dat is wat wedergeboorte is. Nu niet naar de wil van de mens. Dat was Johannes 1. Niet naar de wil eens mans, of hoe het dan maar staat, niet naar het vlees. Maar wie uit God geboren is. Het woord, dus Johannes 1 vers 12, 13. Nee, daar staat niet het woord wedergeboorte. Daar heet het uit God geboren zijn, in tegenstelling tot uit de mens geboren zijn. Daar heb je dus ook het begrip wedergeboorte, alleen niet het woord. Het wordt daar omschreven. Zie je? En nog verder daarvan afwijkend krijg je dus gewoon, als in Efeze 2 die ik u noemde, namelijk levend gemaakt. Zie? God heeft ons levend gemaakt. Of in Handelingen 13 over de Heer Jezus: God heeft Jezus verwekt. Ja, niet bij zijn geboorte, daarom heet het zijn wedergeboorte. En daarom kon de Heer zeggen: als je me gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Zee? Want hij was de eerste die wedergeboren werd. Die nieuw leven ontving. Die de Heilige Geest ontving. Die beloofd was. Wat je maar wil. Het is, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En Petrus ook. En dat brengt ons weer terug bij ons onderwerp. Wedergeboren namelijk tot één hoop. Tot de hoop staat voor toekomstverwachting. En levend, ik ben een voorstander van het Duitse woord lebendig. Maar dat heb ik al vaker gezegd natuurlijk. Al weet ik niet of dat nog gangbaar Duits is eigenlijk. Maar levend moesten wij naar Duits vertalen met lebendig en niet met lebend. Want dat was fout. Het was lebendig. En lebendig, dat is ons woord levendig. In Groningen is iets wat leeft leemdig. Ja, de vee slaan ze over. Levendig. Leemdig zeg je dan gewoon. Dat is het Duitse woord dus eigenlijk. Levendig. Maar het is wel degelijk oud-Nederlands ook. Het punt is dat levend, althans in de Statenvertaling en dus ook in de Bijbel in het algemeen, de betekenis heeft niet van het bestaat en het is een levend wezen, dus het is biologisch verantwoord, het bestaat. Het betekent, het doet wat. Want leven is een activiteit. Niet een status quo. Het is niet statisch. Het is dynamisch. Het beweegt. De levende God is niet een pleonasme. Zo van, heb je dan ook een dode God? Nee, natuurlijk niet. Want als hij dood is, is hij geen God, toch? Waarom heet het dan levende God? Je weet wel, we zijn een gemeente des levenden Gods en zo, hè? Nou, omdat hij wat doet. En de levende Christus, ja, hij leeft omdat hij wat doet. Hij is actief. Zie? En een levende hoop is een hoop die actief is. Die wat doet. Want die hoop gaat maar niet over, nou ja, als we straks doodgaan of zoiets, dan komen we nog eens ergens terecht. Maar dat zien we dan wel. Of het komt goed, daarom heet het hoop. Want het is dan toch iets positiefs, mag je hopen. Nou ja. Nee, het is een levende hoop, omdat die ons leven bepaalt. Die is actief, die is bepalend voor onze levenswandel nu. En dat is ook de strekking van heel deze brief, overigens. Want die brief gaat daarover. We hebben deze toekomstverwachting, die is bepalend voor ons leven. Daarom opschottende, ik prik me wat, hè. Het is wel geen telefoonboek, maar ik prik me wat zo. Hè. Hoofdstuk vers 13, daarom opschottende de lenden uw verstands en nuchter zijn, de hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, enzovoort. Of gewoon hoofdstuk 2 vers 1, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsheid en de nijdigheid, alle achterklappingen. Of 2 vers 11, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijgt voeren tegen de ziel. Enzovoorts. Zijt eensgezind, ik prik maar wat, ik lees maar wat. Hè. Gaat allemaal over de praktische uitwerking van de hoop die we hebben. Begrijp je me goed? Niet andersom, hè? Niet, wij zijn wedergeboren en dat is een kracht en die moet nu in ons geactiveerd worden. Van achteraf, een duw in de rug. Het is de toekomst. En dat is ons verschil met de natuurlijke mens eigenlijk. Die met dat probleem zit. Ik weet niet, ik heb nog een paar minuten, nog 7 minuten. 17, oké. Okay. Nou ja, dat heeft iets, dat is de filosofie met de tijdgeest. Met dank aan Da Costa voor deze uitdrukking. Wij kennen, ook vandaag kennen wij dat verschijnsel van conservatisme tegenover progressiviteit. Weet u wel, conservatieven. Ik zal het u anders zeggen. Het conservatisme is een filosofische richting, een denkwijze die zegt dat wij in ons heden ons moeten laten onderwijzen door wat van ouds was en dat moeten wij in stand houden. Dat heet conserveren. Daarvoor hebben we het blik uitgevonden om dingen te conserveren. Ja, zoiets. Dit grijpt veel dieper. Men zegt, ons verleden is bepalend voor ons heden nu. Ik lees het af en toe ook wel eens in de krant. Als het weer gaat over het onderwijs en het gebrek aan geschiedkundige kennis. Dan zeggen ze, ja, maar je moet kennis van de geschiedenis hebben om te weten wie je bent en waar je bent enzovoort. Ja, dat is feitelijk valt dat binnen conservatisme. Dat is het, de filosofie zegt dat het verleden bepalend is voor ons heden. En voor u persoonlijk betekent dat ongeveer dit. Als je voor een dubbeltje geboren werd, dan word je nooit een kwartje. Precies, ja. Ja, de variant was trouwens eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Maar die vindt u waarschijnlijk niet leuk. Ik ook niet, maar hij is wel bekend. Hij is wel bekend. Jawel. Zo, zo zijn wij niet opgevoed. En dat is nou eenmaal zo doen we dat hier. En dat is conservatisme. Zie? Dat is het verleden is bepalend voor ons heden. En men vindt tegenwoordig het verleden niet meer zo prettig. En men vindt ook dat men daar niet aan vast wil zitten enzovoort. En men zegt, we moeten vooruit, we moeten het loslaten. Weg met Van Riebeek, zal ik maar zeggen, hè. En hoe heette die andere? Nou goed, laat maar zitten. Weg met het verleden. Dan hadden ze straatnaambordjes weg en standbeelden enzovoort. Eigenlijk is dat gewoon geschiedvervalsingen, wat ze dan doen. Hè? Dat moet je zo laten. Maar goed, laat maar. Want men wil naar de toekomst. En men bedenkt nu, tegenwoordig dus, in plaats daarvan zelf een toekomst, waaraan we dan zouden moeten bouwen. Terwijl in werkelijkheid natuurlijk, men kan alleen maar bouwen op wat er is. Op de fundamenten die gelegd zijn in het verleden, daar kun je op voortbouwen enzovoort. Maar men heeft uitgevonden dat je dat achter je moet laten, je moet werken naar de toekomst. Dat heet dus progress. Wij zijn voor de vooruitgang, we noemen dat vooruitgang. En dan bouwen we aan een toekomst. Wim Kok heeft in de tijd diepe indruk op mij gemaakt toen hij op het Malieveld stond te schrijven. Nog als voorman van de bond. Ja. Is als dat, dat ze weer gingen bouwen. Ze waren aan het bouwen aan een betere toekomst. En mijn hersenen zitten nog in de knoop. Een betere toekomst. Beter dan welke toekomst dan? Hoezo betere toekomst? Wat is dat voor flauwekul? De toekomst bestaat niet. En een betere toekomst bestaat natuurlijk al helemaal niet. Hoe wou je daaraan bouwen? Het is gewoon wartaal, maar mensen laten zich die wartaal aanpraten. Ik begrijp wel wat ze bedoelen. Maar ja, die woordkeus alleen al vind ik onzinnig. Maar het is de tragiek van de mens. Hij weet niet hoe de toekomst is. En daarom bedenkt iedereen. En om bepaalde dingen geregeld te krijgen, heeft men uitgevonden dat we bedreigd worden door een gat in de ozonlaag of zoiets. Hoewel het gat van de koel, dat schijnt ook toch niet zo gezond te zijn. Ja, vanwege de CO2-uitstoot, heb ik me laten vertellen. Maar goed, een gat in de ozonlaag en dat soort dingen meer. En de klimaatverandering enzovoort. En weet je veel, het zijn allemaal dingen die geen mens kan meten. Er zijn computermodellen enzovoort. En de gemiddelde temperatuur op aarde. Denkt u echt dat ze dat kunnen meten? Dat geloof je toch zelf niet? Waar zetten ze die thermometers dan neer? En wie regelt dat? Wie houdt dat bij? En waar hebben ze... Kom op, zeg. U weet toch hoe het gegaan is met Nederland? Van de ene dag op de andere is de armoede in Nederland gehalveerd. Ze hebben maar helft nog maar aan mensen arm. Van de ene dag op de andere. Hoe komt dat? Ander rekenmodel. Ander computerprogramma, nieuwe software, updates van Windows, wat het maar was. Ik weet het niet, maar zoiets. Kom op zeg. Die dingen betekenen niks. Maar ja, ze bouwen ergens aan iets wat er niet is. Dat kan helemaal niet. En daardoor krijg je ja, een constructie, een samenleving die nergens op is gebaseerd. Dat is het. En dan heb je alleen maar onzekerheid. Dat kan helemaal niet bestaan. Kan het niet. bestaan blijven dus. En het dondert ook in elkaar. Sorry, ik gebruik een woord met geweld. Maar dat gebeurt ook met geweld, uiteraard. Hè. Dat kan niet anders. Maar wij als gelovigen... Ik hoor het de man nog zeggen, ik weet wie het was, want het was Johan Bos. Die zei, vroeger had ik een verleden en nu heb ik een toekomst. Nou, dat zei hij ook 60 jaar geleden al, maar goed. Vroeger had ik een verleden en nu heb ik een toekomst. Kijk, dat is bij ons zo. Dat heet vergeten, datgeen achter is. Weer uitstrekken naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. In deze oude wereld, zonder God en zonder het woord, zitten we vast aan een verleden. En dat is bepalend voor ons. Daar kan je nog navragen aan meneer Freud. Oh nee, die is ook dood, hè. Dat, zo gaat het met de mens, ja, en zijn filosofieën, ja. Zo van, als ons wat mankeert, komt het door ons verleden. Ik kan het ook navragen aan die andere, die was nog voor Wim Kok. Dat was dokter Anders Jeden UTB. Kennen jullie die nog of dit? Dokter Anders Jeden UTB? Den Uyl, uit Buitenveldert. TB, te Buitenveldert. Jeden UTB, Die beweerde dus inderdaad dat de ellende in de wereld enzovoort, de armoede in de wereld, dat kwam door een gebrek aan scholing en door de woningnood. Als ze nog maar betere huizen hadden enzovoort, dan kwam het wel goed. En de woningnood hebben we nog. Hè? En dat komt dus niet goed. Bovendien, woningnood, hebben ze dat... Ik heb nog 9 minuten. Hebben ze dat wel eens verteld? Onze economie is gebaseerd op schaarste. Dat mag je zo niet zeggen. Je moet zeggen, is gebaseerd op vraag. Er moet ergens vraag naar zijn. En dan kan je daarin voorzien, producten leveren enzovoort. Er komt de handel, de productie op gang, de industrie, wat het maar is, op vraag. En als er geen vraag is, moet je die oproepen. En aangezien er sowieso geen vraag is, worden wij overvallen de hele dag door allerlei propaganda, reclame, weet u wel. Dat is nodig. In mijn jeugd waren er zoveel reclameborden niet langs de weg, hoor. Echt niet. Maar je wordt er doodziek van, op de televisie ook. Verschrikkelijk. Allemaal reclame om de schaarste. Er moet vraag ontstaan, enzovoort. Hè. En u weet waar het meeste geld om gaat in het algemeen. In stenen, dus dat is in de bouw, in woningen. Maar ja, die bouw levert het meeste geld op als er gebrek aan is. Een gebrek aan woningen. Dus dat blijft bestaan. Dat wordt in stand gehouden. Stel je nou voor dat er helemaal geen gebrek was aan woningen. Helemaal geen woning nodig, die er in huis zat en er nog wat over stond leeg ook. Dan kennen die mensen die in de bouw zitten en daar hun geld in investeren, die verdienen dan toch niks meer? Ze houden dat in stand. Wordt nooit anders. Mijn leven lang is dat. Wij moesten als kinderen al zingen in de 50e jaren al. Over dat we onderweg zijn naar de hemel. Dan moesten we zingen een couplet wat niet in de bundel stond. Er is geen woning nood in het vaderhuis. In het vader. Niet het potje met vet, dat was een ander lied. Maar in het vaderhuis. Er is geen woning nood. Dat betekent dus dat het er toen ook was in Nederland. En het is er nu nog. Ja, nu hebben we gezorgd dat we niet meer zoveel kinderen krijgen, want dat schijnt ook slecht te zijn voor de wereld en voor het milieu en voor onszelf. Maar ja, nou halen we ze uit het buitenland. De kinderen bedoel ik. Hè? Dus ja, het zit toch met een gebrek. Ja, is toch zo? Het is geen conferentie, dit is gewoon hoe het toch gaat in essentie. Ja, men houdt zich bezig met de details en doet daar ingewikkeld over. Maar de basis is dit. Dat komt niet goed. Maar ja. Wij hebben een levende hoop. Wat zong de juffrouw ook alweer? Die hoop me, of was het de juffrouw niet? Die hoop, was het Jacqueline? Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. enzovoort. Was het Van der Waals of niet? Dat kan ik allemaal niet onthouden, maar toen zoeken we nog op. Die hoop moet al ons leed verzachten. Dat is hier ook zo. Want ik denk dat het trouwens aan dit schriftgedeelte ontleend is. Want de volgende verse die ik niet meer gelezen heb, was dus over de menigelei verzoekingen en bedroefd zijn en beproeving uws geloofs. Dat is vers 6 en 7, dat zijn de volgende verse. Ja. Maar we hebben een levende hoop in die omstandigheden. Een levende hoop, het heet dus in vers 3... wedergeboren tot een levende hoop. En het heet dan in vers 4... tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Dat is dus die levende hoop. Die erfenis waarheen wij onderweg zijn. En we hebben daaraan deel door de opstanding van Jezus Christus. Hoe dan? Nou ja, omdat God ons met Christus heeft levend gemaakt. Dat is Efeze 2. Nou ja, en Romeinen 6 natuurlijk, in de eerste plaats. Een onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis. Want ja, dat is die van, vergadert u geen schat op de aarde waar de roest en de mot ze verteert, of hoe ze maar heten mag. Het is de bergrede. Waarin dat gezegd wordt. Maar vergadert u schatten in de hemel. Nou ja, dat is waar het over gaat. Dat is onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijk en onbevlekkelijk. Die in de hemelen bewaard is, dat wil zeggen ligt opgeslagen. Dat hebben wij te goed, dat is beloofd, dat is wat het is. Die in de hemelen bewaard is voor u. Voor wie? Voor u die op uw beurt in de kracht Gods, dat is nog iets sterker dan door de kracht Gods. U die in de kracht Gods, waaraan wij deel hebben, bewaard wordt. Want wij worden bewaard tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, maar daarna staat er echt tot de zaligheid. Zodat we achtereenvolgens hebben tot een levende hoop. In vers 3. Tot een erfenis, de adjectieven laten we weg uit vers 4. Dus levende hoop, een erfenis en in vers 5 heet het zaligheid. Maar het is uiteraard drie keer hetzelfde. Namelijk de zaligheid die bereid is of wordt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat om geopenbaard te worden in de laatste tijd kan betekenen dat die zaligheid bekend gemaakt wordt in de laatste tijd. En u weet langzamerhand mag ik hopen dat wij leven in de laatste tijd. Maar neem niet weg dat het ook kan betekenen dat het die zaligheid is die bestaat uit die erfenis die in de toekomst geopenbaard wordt. Als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid en wij met hem. Maar dat is nog steeds de laatste tijd. En die duurt dan ook nog minstens 1000 jaren. Heb je dat? Want de laatste tijd is gewoon vanaf de opstanding van Christus. In ieder geval tot de jongste dag. Maar dat laatste is academisch. Dat maakt verder niks meer uit. Zie je? Maar de erfenis wordt voor ons bewaard en wij als erfgenamen worden ook bewaard voor datzelfde doel, voor die erfenis. Dat hangt samen met dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus uit Filippenzen. Hij komt ook een overeen met Romeinen 8. Waar staat dat wij onderweg zijn naar zoonstelling. Zoonschap, aanstelling tot zonen. En daar zien wij naar uit. Wij zuchten in onszelf, verwachtende enzovoort. Dat is een levende hoop. Het is precies dezelfde gedachtegang van Petrus hier als die van Paulus in zijn brieven. Het is de fundamentele nieuwtestamentische waarheid. En tot op heden betekent dat gemeentelijke waarheid. Zie? Nou ja, daarin, in die toekomstverwachting, verheugen wij ons. Dat is vers 6. En dat zou niks betekenen als ieder mens verheugd was. Nou ja, ik ken mensen die zijn eigenlijk altijd verheugd. Kent u die ook niet? Ze zijn altijd blije mensen. Mijn ervaring daarmee is dat die mensen heel oppervlakkig zijn. Die gaan oppervlakkig door het leven. Die maakt het allemaal niks uit. Die maken zich nergens druk om. Die zien geen leven in beerhouten weg. Kom tijd, kom praat. En ik kan er toch niks aan doen. En immer fröhlich. Dat is Duits. Altijd hondenbrood betekent dat, maar goed. Laat maar. Wij moesten dat vroeger zingen. Immer fröhlich, alle dagen, sonnenschein, enzovoort. Maar ja, immer fröhlich is de week des levens. Fröhlich lasst ons immer zijn. Zo, dat is het. En dan, ken je dat lied of niet? Ja, heb ik wel ergens thuis. En dan de tweede couplet. Wenn wir uns von in abwenden, dann wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher. Und es ist von Freude leer of zoiets. Weet ik het. Immer fröhlich. Ik was 10 of 11 of zo dat we dat moesten zingen op een kinderkamp. Hadden we, dat moet je voorstellen, dat is 1 jaar of 10 na de oorlog. En er waren allerlei Duitse kinderen waren ook in ons kamp. Hoe die nou in Nederland kwamen, weet ik niet. En dan hadden wij kinderkamp en jeugdkamp vervolgens. Maar daar was ik dan niet bij, want ik was nog kind. In Bennekom, onder Ede. In Bennekom, in Hoekelum heet dat. Kasteel Hoekelum. Ja, het is niet echt een kasteel, het is een groot manor house, noem je dat. En ik geloof dat het Luthers is, dus ik denk dat het toch iets in Duitse handen was of zo. Hoe het nu is, weet ik niet hoor. Maar in de winter, als ik over de A12 langs Ede rijd, in de winter, dan zie ik het ding staan. Dan kan je het van de weg af zien. In de zomer niet, want dan zijn de bomen groen en kan je niet doorheen kijken. Maar daar komen die Duitse liedjes bij mij weer boven. Hè? Ja. Immer fröhlich. En er was nog zo'n lied, maar die wil me niet te binnen schieten. Maar er zijn mensen die zijn geen christenen en zijn blij. Hun hart is altijd blij. Maar dat komt omdat ze volstrekt zorgeloos door het leven gaan. Dat maakt het niet uit. Het is oppervlakkigheid. Ja, en ik hoop niet dat dat bij ons het geval is. Wij zijn blij terwijl wij beproefd worden door menigerlei verzoekingen, staat er. Dat is vers 6. En soms denk ik dat dit dan weer dat Petrus het gelezen heeft bij Paulus en dat Jacobus het weer gelezen heeft bij Petrus. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Want Jacobus begint zijn brief daar ook mee, hè? Over verzoekingen en beproevingen en leidzaamheid en bevinding. Bij nadering is denk ik, oh, dat had natuurlijk ook gewoon Paulus kunnen zijn in de Romeinenbrief. Maar toen maar. Maar zoiets. Romeinen 5, het staat erbij, Romeinen 5, Jacobus, staat erbij. Romeinen 5, Jacobus 1, inderdaad. Maar het leven is ook voor een gelovige vol van verzoekingen. Hier wordt het woord verzoeking trouwens ook meteen vervangen door beproeving. Ik vertel dat al jaren naar aanleiding van de Jacobusbrief overigens. Want daar gebeurt hetzelfde. Het heet verzoeking. Maar God verzoekt niemand. Maar je moet het beschouwen als beproeving. Dat is training. Dat is niet maar testing, maar het is oefening. kijk hoe ver je kunt gaan. En dat is de beproeving uws geloofs. Zo heet het bij Jacobus ook trouwens. Dat wordt daarmee geoefend, getraind. En daar waar we in menigerlei verzoekingen vallen, zoals het hier geformuleerd wordt, zouden wij beseffen dat het anders werkt. Dat ons dat juist sterker maakt. En dat wordt samengevat door Paulus als hij zegt dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Zie? En dus verheugen wij ons toch onder alle omstandigheden. Omdat het ons bepaalt bij dingen die niet vergankelijk zijn, die gewoon blijven, omdat ze vastliggen in Gods beloften en daarmee in het werk van Christus. En zelfs in zijn persoon. Hebt u dat? Dat is mooi. Dan gaan we hem er nu voor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor het grote voorrecht te mogen wandelen, te kunnen wandelen in uw licht. Uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden en die gestalte heeft gekregen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons in hem en door hem hebt wedergeboren tot een levende hoop. En dat we alle reden hebben om onze verwachting te stellen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Van al uw beloften die immers in Christus ja en amen zijn. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn om in alle eenvoudigheid uw woord te openen, tot ons te nemen, opdat we ons daarmee zouden voeden. En opnieuw we ons zouden realiseren dat wij niet gewoon maar mensen zijn die er specifieke of religieuze opvattingen op nahouden, maar dat wij wedergeboren zijn, burgers geworden zijn zelfs van de hemel en zelfs erfgenamen van dat koninkrijk dat u uit de hemel zou doen nederdalen. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.